Dus vanavond, zoals beloofd afgelopen zondag, gaan we stilstaan bij een uitdagende visie op de schepping. En ik beloof u, het zal u zeker voor een uitdaging plaatsen. Om de heel eenvoudige reden dat we samen gaan nadenken over de vraag, wat is de schepping? En aan de mooie foto met de lens kan je natuurlijk al zien dat het gaat om onze kijk op deze wereld. Want hoe dat we die vraag beantwoorden, wat is de schepping? Dat is eigenlijk beslissend voor onze levensvisie in de huidige wereld. En het is een vraag waar weinig christenen eigenlijk gericht mee bezig zijn. Nu, wanneer dat we ons leven zouden vergelijken of ons bestaan als mens met een ijsberg, dan is het enkel het bovenste gedeelte van de ijsberg die zichtbaar is. Al de rest is onder water. En zo is het ook met ons leven. Wat dat van ons gezien wordt, is slechts, bij manier van spreken, een topje van de ijsberg. Waarom we in bepaalde omstandigheden reageren, wat dat we kostbaar vinden, hoe dat we handelen ten aanzien van mensen, ten aanzien van dingen, komt voort uit wat onder water zich hier bevindt. Een levensvisie, hoe we kijken naar de schepping, vloeit voort uit een wereldbeeld. Als er geen levensvisie, geen manier van leven uit voortvloeit, is het ook geen wereldbeeld. Een wereldbeeld bepaalt onze normen en waarden, onze overtuigingen en principes, wat dat voor ons kostbaar is, wat dat belangrijk is in dit leven. En het is vanuit die overtuigingen en die principes, die normen en waarden, dat we uiteindelijk een bepaalde houding, een bepaald gedrag vertonen in deze wereld, een bepaalde omgang met de mensen rondom ons. Een wereldbeeld doet ons ook de wereld rondom ons op een bepaalde manier begrijpen. Een wereldbeeld bepaalt wat dat voor ons echt kostbaar is in dit leven. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om daar een moment bij stil te staan. Een wereldbeeld ligt ook aan de basis van hoe dat we de schrift gaan lezen en verstaan. Het is u niet vreemd, denk ik, dat er onder christenen neemt schriftplaats X en twee groepen christenen gaan diezelfde schriftplaats lezen en tot een heel andere conclusie komen. Dat is mede terug te herleiden tot een totaal verschillend wereldbeeld. Daar kom ik straks op terug, we gaan ook een toepassingetje zien. Nu, een wereldbeeld, iedereen heeft het. Of dat je nu bewust bent of niet bewust bent, maar iedereen leeft bij een wereldbeeld. Omdat een wereldbeeld een antwoord heeft op vier belangrijke levensvragen. En die eerste levensvraag is, wie ben ik? Waar ben ik? Wat is er mis? En wat is de oplossing? Wie ben ik? Waar ben ik? Dat zal vooral het hoofdonderwerp zijn van de overdenking van deze week en de volgende keer. Maar wat is er mis en wat is de oplossing? Dat heeft alles te maken met het feit dat iedereen toch ergens beseft dat de wereld waarin dat we leven niet is zoals hij hoort te zijn. Dus moet iedereen ook ergens kunnen aangeven wat is het probleem, wat is er mis? En moet iedereen ook ergens voor zichzelf een oplossing voor ogen hebben? Want anders heb je geen hoop. En dat toont ook aan dat een wereldbeeld ook een toekomstvisie in zich meedraagt. Want een wereldbeeld geeft ons richting in ons leven, geeft ons visie in ons leven. Dus ons wereldbeeld, dat is wel heel belangrijk om daarover na te denken. En dat is ook wat de schrift aangeeft als Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 12 vers 2, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Als gelovigen kan en moet ons wereldbeeld veranderen, en zeker al voor hen die niet christelijk opgevoed zijn. We hebben altijd bij een ander wereldbeeld geleefd, en op het moment dat we tot geloof komen, beginnen we de dingen te leren zien zoals de Heer Jezus Christus. Nu, dat veranderingsproces, dat is niet eenvoudig. Want meestal, en zeker in een geval van een bekering, had het eigenlijk gepaard met het bankroet van je huidige wereldbeeld. Het feit dat je bekeert toont aan dat je daar geen hoop meer in ziet en geen toekomst meer in ziet. Dat je het nodig acht om een ander zicht te krijgen door de persoon van de Heer Jezus. Nu, veranderen van wereldbeeld is niet zo vanzelfsprekend. En de laatste 10 jaar maken wij zo'n veranderingsproces door in deze gemeente. Straks dan meer over, dat ga je wel merken. En het is niet zo vanzelfsprekend. Het moet werkelijk zo zijn dat de Geest van God en het Woord van God, die dit kunnen veranderen, door ons denken te vernieuwen, dat die alle ruimte krijgt in ons leven. En dat we daar gericht mee bezig zijn. Want anders had het zeer, zeer moeilijk gaan. Als ik het wereldbeeld ga tonen, gaat misschien iedereen hier zeggen, ja, maar ik geloof dat, Jos. Maar het is niet omdat je het gelooft, dat je ook vanuit die modus operandi leeft. Dat is een heel groot verschil. Ik merk, en zeker de oudere generatie hier, dat er nog heel vaak aan de oppervlakte komt, dat we nog heel gemakkelijk bij ons vorige wereldbeeld leven. Onbewust, je kunt daar niet aan doen. Dat is gewoon zo, omdat dat een heel traag proces is. Dat gaat niet zomaar 1, 2, 3. Hè? Zoals in het kinderliedje. Dus hoe dat wij de schepping zien, is beslissend voor onze levensvisie in de huidige wereld. En nu ga ik dat illustreren met een voorbeeld. Iedereen van u, of de meesten van de ouderen, kennen waarschijnlijk wel Dwight Moody, Dwight L. Moody, een evangelist uit de 19e eeuw. In 1877 heeft hij dit geschreven. En hierin kun je proeven wat dat zijn visie op de wereld is. Hij zegt, ik zie naar deze wereld als een zinkend schip. God gaf me een reddingssloep en zei me toen, Moody, red alles wat je kunt. Dus voor Moody had deze wereld geen toekomst. Het was een zinkend schip. Dus als we dat even die vragen naast gaan leggen, dan gaan we zien wat dat zijn wereldvisie is. Wie ben ik? Ja, voor Moody, denk ik, is dat heel duidelijk, dat hij zichzelf en alle mensen ziet als reddeloos, verloren, zondaars. Die moeten gered worden uit een verloren wereld, die geen toekomst heeft, want wat is het probleem? De zonde is in de wereld gekomen. En uiteindelijk wacht er ons een vernietigend oordeel die deze wereld, zoals we hem nu kennen, volgens Moody, totaal zal vernietigen. En wat is de oplossing voor Moody? Dat we hier allemaal evacueren van dat zinkend schip en dat we naar een andere plaats gaan, zijnde de hemel. Dus u begrijpt dat het ook grote gevolgen heeft voor hoe dat Moody zijn leven leidt in deze wereld. Kijk, als je de wereld ziet als een Titanic, die traag aan het zinken is, is er niemand op de Titanic die nog gaat beginnen met dat koper te poetsen van de leuning van de trappen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Elke inspanning dat je nog doet is zinloos. Dus als je zo naar de wereld kijkt, ga je nog inspannen voor deze wereld? Nee. Je gaat je reddingsvestje aandoen en je gaat zorgen dat zoveel mensen mogelijk een reddingsvestje aan hebben. En je gaat gaan zitten in dat sloepje, totdat de kapitein zegt, kom, we gaan het schip verlaten, we zijn hier weg. Dit noem ik evacuatietheologie. Onze toekomst is niet de aarde, maar de hemel. We hebben hier geen blijvende stad. Nu, let op puntje 1 en puntje 2. Wat dat zo opvalt, is dat Moody zijn in Bijbel, die begint in Genesis hoofdstuk 1, maar in Genesis hoofdstuk 3. Inderdaad. En zo lezen heel veel christenen de Bijbel. Het Oude Testament is voornamelijk belangrijk voor ons het probleem te tonen. De zonde in de wereld. Oké, er is wel de geschiedenis van Israël, maar wat belangrijk is zijn de prentjes en de beelden die ons getoond worden van de komende verlossing en van de Heer Jezus. En dan is er het Nieuwe Testament. De Bijbel begint niet bij Genesis hoofdstuk 3, maar bij Genesis hoofdstuk 1. En dat maakt een fundamenteel verschil hoe dat uw wereldvisie uiteindelijk is en hoe dat uw levensvisie zal zijn. Begin je een beetje te proeven wat ik wil aangeven hoe dat probleem ligt? Want ik denk dat de meesten van ons, zeker de oudere generatie, ook bij dit wereldbeeld altijd hebben geleefd. En dat het niet zo evident is om daarvan los te komen. Ja? Nu, we hebben het hier gehad over een zinkend schip. Ik kan het ook anders formuleren. Moest erin van Marleen, ze vindt dat zo tof. Hè? U kent het beeld, Star Trek. Dit is Captain Kirk. En Captain Kirk is de kapitein van een ruimteschip dat grote reizen maakt door het heelal. En dan gaan ze planeten bezoeken. En wanneer dat hij bijvoorbeeld in gevaar is, dan roept hij met zijn spellementje Scotty op en zegt hij: beam me up, Scotty, neem me hier weg. Heden ten dagen hebben mensen weinig hoop voor deze wereld, zeggen ze. Zoals we het zo vaak vroeger gehoord hebben, dat we hier maar zo rap mogelijk weg zijn, hij zegt. Die wereld hier. Man. En misschien durven we nog wel eens zo denken als we niet opletten. Omdat het zo diep geworteld zit. Hè? Daaraan zie je hoe dat een wereldbeeld in het diepste van je zijn eigenlijk diep geworteld is. Ja? Dus het is niet zo evident. Maar laten we ons vanavond met de vraag bezighouden. Heeft de aarde dan werkelijk geen toekomst? Gaan alle gelovigen een definitieve uittocht, een definitieve exodus naar de hemel maken? Wordt de hemel onze eeuwige thuis? Dat is de grote hamvraag. Wel, laten we de schrift maar zelf een antwoord geven. En gaan meteen doorstoten naar het laatste Bijbelboek, het boek de Openbaring van Jezus Christus, het laatste hoofdstuk. Want daar kunnen we zien wat de eindbestemming is van deze schepping. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad van God, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: zie, de woning van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, hun God. Dus hier krijgen we het antwoord, en ik heb het misschien 100 keer gelezen en nooit gezien, maar hier krijgen we het antwoord wie uiteindelijk naar waar gaat. Als ik goed lees, is het God die komt naar de aarde en niet wij die naar de hemel gaan. En is het God die bij ons komt wonen en niet wij die bij hem gaan wonen. Dus dat is net het omgekeerde van wat een aanzienlijk deel van de christenen in de wereld en ook in Vlaanderen gelooft. Dus begrijp je hoe hardnekkig dat een wereldbeeld is, ook in het lezen van de Bijbel. Hoe dat het ook bepalend is, hoe dat je de schrift gaat lezen. Nu, wat wordt er nog meer gezegd over die hemelse stad? Want Openbaring hoofdstuk 21 zegt wel Gods plan en het einddoel met zijn schepping. Er wordt verder gezegd over die hemelse stad Jeruzalem, die stad die van hemelse oorsprong is, dat hij een stad is die in het vierkant ligt. En dat lengte even groot is als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. Nou, dat is een vreemde stad, hè? En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer God de Almachtige is haar tempel en het lam. Uiteindelijk is er in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen tempel meer, zien we. Maar er wordt nog meer gezegd, want inderdaad, Gods verblijf is onder de mensen en is eigenlijk de uitkomst van het grote Exodus-verhaal. Het einde van het boek Exodus is de tent van God die te midden van zijn volk wordt opgericht. Wat is eigenlijk het hoogtepunt? Wanneer God zelf gaat plaatsnemen in die tent en wonen te midden van zijn volk. Houd dat goed vast, straks komt er nog terug. Dus een soort climax van de Exodus, van het Exodus-verhaal, mag ik het zo zeggen? En ten tweede wordt hier ook gesproken over de omvang van die stad. Nu, 12.000 stadien, omgerekend in kilometer, is dat ongeveer 2400 kilometer. Zijden, alle vier, 2400 kilometer. Maar hij is ook 2400 kilometer hoog. 2400 kilometer ongeveer was de omvang van de toenmalig bekende wereld in de dagen van Johannes. Dus het beslaat gans de mensenwereld, om het zo te zeggen, die stad van God. En het is een kubusvormige stad. Nu, u begrijpt dat dit figuurlijk is, maar wat heeft het ons te vertellen? Wel, als je teruggaat naar Israëls geschriften, dan ga je merken dat er maar één ruimte is die beschreven wordt dat het een kubus is. En het is Heilige der Heiligen in de tempel. Dus wat zegt dit over die stad? Als er in haar geen tempel is, dan betekent dit dat gans die nieuwe schepping, Gods heiligdom. Ja. Dus het eindscenario, het einddoel van de schepping is dat Gods nieuwe schepping zijn heiligdom is. En God, zijn troon, wordt er verder gezegd, staat nu op de aarde. Het is niet dat God in de nieuwe hemel en nieuwe aarde gaat pendelen, he, van de hemel naar de aarde. Woon-werkverkeer, vergeet het maar. He. God woont te midden van de mensen. Zijn troon staat daar. Dat is de hemel waar dat God zijn troon staat. En dat is op aarde. Laten we nog een stukje verder gaan. Eerst een korte omschrijving. Dus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is, zoals we gezien hebben, een kosmisch heiligdom. Dat de ganse schepping beslaat, de hele wereld beslaat, waar dat God woont onder de mensen op aarde. Niet wij gaan naar hem, hij komt tot ons. Niet wij gaan wonen bij hem, hij komt bij ons wonen. En ik vind dat zo wonderlijk als je er zo begint over na te denken. Maar tegen dat dat hier doordringt, en tot in het diepste van je hart doordringt, en dat je van daaruit gaat leven, toch al een eindje verder. Vandaar is het zo belangrijk om ons daarop te richten. Want als je de nieuwe toekomstige wereld ziet als Gods heiligdom, stel je voor, Gods heerlijkheid vervult de ganse aarde, God woont op aarde, hoe zal de ganse schepping niet groeien en bloeien en floreren in zijn tegenwoordigheid? Wij kunnen ons niet voorstellen wat dat is. Dat is wat er ons aangezegd wordt. In Psalm 115 zien we dat het al altijd Gods bedoeling is geweest om de aarde te geven aan de mensenkinderen. Psalm 115 kijkt terug op de schepping en zegt, u bent gezegend door Yahweh, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De hemel is van Yahweh, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Misschien denk je, ja, Jos, maar de zondeval is toch gekomen en dat heeft toch alles drastisch veranderd. Wel, ik lees heel nadrukkelijk in de brief aan de Hebreeën dat het toekomstige aardrijk, en dat is dus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daarvan zegt de schrijver in de Hebreeënbrief natuurlijk in de context, in de samenhang daar, dat hij niet onderworpen is aan engelen, maar teruggeschonken wordt aan de mens. Ja, waarom? Aan de mens, ja. Niet aan engelen. Engelen zijn niet geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zij dienen de mensen. Want niet aan engelen heeft hij het onderworpen het toekomstige aardrijk, Hebreeën 2, vers 5 tot 8, waarover wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, wat is de mens, dat hij hem gedenkt. Of de mensenzoon, dat hij acht op hem geeft. Ja, dat is wat dat de psalmist, dat is een aanhaling uit Psalm 8, hem zo in verwondert dat God zoveel aandacht, zoveel zorg geeft voor de mens en de mens zo hoog acht. Want wat zegt hij verder? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. In de oorspronkelijke Hebreeuwse vertaling staat er Elohim. En Elohim kan vertaald worden met God of met engelen. De schrijver van de Hebreeënbrief maakt gebruik van de Griekse vertaling van het Oude Testament en daar is het vertaald met engelen. Omdat het ook voor hen die de vertaling maakten, het zo moeilijk ligt om te zeggen dat de mens een weinig minder is gemaakt dan God. En toch is dit de oorspronkelijke betekenis. Want ik lees dus verder. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Nu, ik nodig u uit om te onderzoeken In welke context dat er meestal gesproken wordt over heerlijkheid en eer, dat zijn attributen die God toebehoren, die hij deelt met de mens, die hij gesteld heeft over de werken van zijn handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Natuurlijk verwijst de schrijver naar de persoon van de Heer Jezus, die de mensheid zal terugvoeren naar Gods oorspronkelijke gedachten. En Psalm 8 zal volkomen in vervulling gaan. Want zo zien we de wereld hier rondom ons. Dat is ook wat de schrijver van de Hebreeënbrief ook zegt. We zien nog niet alles aan de mens onderworpen. Nee, wij zijn veel meer onderworpen aan de natuur en aan alle omstandigheden. Het is niet dat de schepping onderworpen is aan ons, mensen. Maar in de Heer Jezus Christus is dit al het geval. En zal dit straks voor die ganse vernieuwde mensheid, waarvoor hij zijn leven heeft gegeven om hen te verlossen van de macht van de dood, en in het leven te geven, zal dit hun deel zijn. Dus heeft God zijn oorspronkelijke plan met de mens opgeborgen? Toch niet volgens de schrijver van de Hebreeënbrief. Let op het zeer hoge mensbeeld dat de Bijbel heeft over de mens. Hoe dat de schrijver van deze brief schrijft over de mens, hoe dat de psalmist schrijft over de mens, is wel iets helemaal anders dan hoe dat Dwight Moody de mens zag. He? Dwight Moody ziet de mens als een gevallen zondaar. De schrijver van de Hebreeënbrief en de schrijver van Psalm 8 ziet de mens een weinig minder naar God gemaakt. Een weinig minder. Dat is fenomenaal als je daar begint over na te denken. Dat is voor de volgende keer. Ik doe altijd aan klantenbinding, dus dat is voor de volgende keer, als we gaan nadenken wat de mens is in de schepping. Dus de schrijver van de Hebreeënbrief voert ons eigenlijk terug naar het begin om ons het einde te laten zien. Dus willen we begrijpen wat de schepping is, moeten we ook terug naar het begin. Namelijk het begin, boek Genesis. Nu, zeker als het gaat over Genesis hoofdstuk 1, dat gaat over het ontstaan van de schepping, hè, zoals het dan gezegd wordt. U weet dat er heel veel verschillend over gedacht wordt onder christenen. En spijtig genoeg legt niet iedereen zijn uitgangspunten op tafel. Maar begint men met een bepaalde bril te kijken, en dan merkt men dat christenen tot uiteenlopende conclusies komen. Waarom? Omdat ze een ander beeld hebben, een andere kijk op de zaak, een andere uitgangspositie. Nu, wat die uitgangspositie is, bepaalt dat waar je aan het eind van het verhaal gaat uitkomen. Ik heb je dat al vaker gezegd. En daarom is het belangrijk voor mij om mijn uitgangspositie, zoals ik dan jullie ga tonen vanavond, om dat eens klaar en duidelijk te laten zien. En aan jullie om te toetsen. Mijn uitgangspositie als eerste is dat de Bijbel voor ons ook neergeschreven is. Maar hij is niet aan ons gericht. Hoe kan ik dat met zoveel woorden zeggen? Wel, is de Bijbel oorspronkelijk geschreven in het West-Vlaams of in het Vlaams, in het Nederlands? Nee, hij is geschreven in het Hebreeuws en het Aramees. Dus wel degelijk voor iemand anders bedoeld, hè? En hij is al 3500 jaar oud, of toch zeker het boek Exodus dateert toch van die tijd. Dus de wereld 3500 jaar geleden, de samenleving, aan wie dat boek gericht is, zag er toch wel iets anders uit dan onze samenleving. En men dacht toch wel iets anders over de dingen dan dat wij denken over de dingen. Dus een heel andere denkwereld. En dan komt er nog eens bij, als je nu bijvoorbeeld al zelf kijkt, binnen het boek Genesis, als je bijvoorbeeld hoofdstuk 1 gaat lezen, en hoe dat het geschreven is, je vergelijkt dit met de geschiedenis van Abraham, die begint vanaf hoofdstuk 12, dan ziet je dat de manier waarin dat het tot ons komt, de vorm, toch wel iets helemaal anders is. Dat is totaal verschillend. Dus al die dingen spelen wel een belangrijke rol om te kunnen begrijpen wat God wil communiceren aan die mensen. En wat God wil communiceren aan die mensen in die tijd, is ook wat God aan u en mij wilt communiceren. Maar niet alleen moeten we dan het boek vertaald krijgen in onze taal, wij gaan ook moeten een beetje de cultuur begrijpen waarin dat geschreven is. Je bent niks met een taal te leren als je de cultuur niet kent. Het is niet omdat je de grammatica onder de knie hebt van een bepaalde taal, dat je die taal goed kan spreken, als je niks van die cultuur kent. Die twee kan je nooit niet loskoppelen. De cultuur is de drager van die taal. Begrijp je een beetje waar ik naartoe wil? En ik geloof dat Yahweh, God van de Bijbel, direct spreekt tot Israël. En hij doet dat in een taal natuurlijk, maar ook in een vorm die zij begrijpen. Ik geloof dat Mozes de schrijver is van het boek Genesis, trouwens van alle 5 eerste boeken van de Bijbel. En ik geloof dat Mozes die geschreven heeft tijdens de woestijnreis. Het doel van het boek is om die generatie die verlost is uit Egypte, die, by the way, 400 jaar in de Egyptische cultuur geleefd heeft, om hen te leren, te tonen, beter te doen begrijpen, wie dat Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Genesis hoofdstuk 1, hij is niet alleen de schepper van hemel en aarde, maar de schrijver had heel snel door de geschiedenis tot op Abraham. En daar trekt hij zijn handrem op. Het grootste stuk van het boek Genesis is de geschiedenis van Abraham. Dus de Exodus was eerst en Genesis is geschreven in terugblik om de Exodus beter te kunnen begrijpen. Het is wel belangrijk, hè, als je dat weet, voordat je dat boek gaat lezen. Wat Genesis 1 tot 11 ons leert, want vanaf 12 heb je de geschiedenis van Abraham, is wat dan nodig is om de roeping van Abraham te kunnen verstaan. Het is geen gedetailleerd geschiedenisoverzicht. Nee. Het is de inleiding op de roeping van Abraham. Belangrijk om dat heel duidelijk te zien. Dus Yahweh die openbaart zich in hun leefwereld. Als je naar het Amazonegebied gaat, naar een stam die heel geïsoleerd leeft, en je gaat dan moeten uitleggen wat dat elektriciteit is, dan ga je toch wel je westerse vocabulaire even aan de kant moeten schuiven en gebruik maken van dingen uit hun leefwereld om te kunnen duidelijk maken aan hen wat dat elektriciteit is. En zo is het ook met onze God. Als hij zich wil openbaren wie dat hij is, zal hij dat moeten doen binnen hun leefwereld. En is dat nu niet, net niet wat onze God zo sterk in is? In incarnatie. Incarnatie. Dat is een begrip dat ik een momentje wel bij stilstaan. Want als ik zeg, de Bijbel is geschreven in verschillende schrijfstijlen, en u weet, in het dagelijkse leven is het ook zo, je leest toch ook niet je gazet, zoals dat je nu een telefoonboek leest. Je leest toch ook geen gedichtenbundel, zoals dat je een geschiedenisboek leest. Elk heeft zijn eigen insteek en beperkingen. En dat is met de Bijbelboeken ook zo. Maar als je dat zegt tegen veel christenen, en zelfs uitleggers dat van vandaag, dan staan ze al op hun achterpoten. Want ergens hebben ze precies een idee dat die Bijbel uit de lucht gevallen is, los van cultuur of wat dan ook, dat die mensen die dat neergeschreven hebben, dat er zo'n verbinding was tussen de hemel en de aarde, en dat die woorden allemaal op dat papier geschreven zijn, neutraal, universeel, aan iedereen gericht. Ik heb daar heel veel moeite mee. Veel christenen spreken over letterlijk lezen. Eigenlijk bedoelen ze niet letterlijk lezen, maar bedoelen ze literalistisch lezen. Ze willen lezen naar de woorden. En de samenhang van de woorden bepaalt de betekenis. Voor mij is het de bedoeling dat ik probeer de gedachten van de auteur, van de schrijver te verstaan. Hij wil iets communiceren. Als je ook een brief schrijft naar Dorin, en ik kijk juist naar de woorden en naar de zinnen, zonder mij proberen in te leven en wat Joko probeert over te brengen, dan denk ik dat ik tot de conclusie ga komen dat Joko die leuk gaat vinden. En dan kan het met die woorden er iets anders doen zeggen dan dat ze bedoelt. Is dat nu net niet ook wat er zo vaak met de Bijbel gebeurt? Dus, ik kan niet spreken over letterlijk lezen, want letterlijk lezen wil eigenlijk zeggen naar de bedoelingen van de auteur, maar letterlijk, ja, dat hebben de fundamentalisten gekapt en zij maken er naar de letter lezen van. Dus spreek ik over literair lezen. Lezen, zoekende naar de intentie van de schrijver, de vorm respecterende waarin dat naar ons toe komt. Dat is wat ik bedoel met literair lezen. Nu, als je zegt tegen veel traditioneel rechtse christenen dat je literair leest, dan gaan ze zeggen, ja, dat is weer een van die vrijzinnige christenen. Dat is weer een die het niet aan kan van het woord recht toe recht aan te lezen en die er weer een draai aan heeft. En je bent een vrijzinnige christen. En daar wil ik een momentje bij stilstaan, want is dat werkelijk zo? Als ik de schrift literair lees, doe ik dan iets af van Gods woord? Doe ik dan iets af van de status van Gods onfeilbare woord, wat ik in geloof? Ongeacht in welke vorm dat naar mij toe komt? Wel, als je die vraag juist wil beantwoorden, dan moet je ook kijken naar de persoon van de Heer Jezus. En moet je die vraag beantwoorden. Heeft Jezus menswording ook maar iets afgedaan van zijn status binnen de drie-eenheid? Vandaar dat ik spreek over incarnatie. Hè? Is hij minder God dan de Vader en de Geest, omdat hij mens geworden is? Laat de schrift maar zelf een antwoord geven. Johannes 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid van de uniek geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De Heer Jezus kon van zichzelf zeggen, wie mij heeft gezien, heeft ongeveer 50% van de Vader gezien? Nee, heeft de Vader gezien. Zijn menselijke openbaring deed niets af van het wezen van de Vader. Niets, maar helemaal niets. Hij is de volmaakte afdruk van Gods wezen. Dus, heeft de menswording ook maar iets afgedaan van de Heer zijn status binnen de Godheid? Als Jezus tot ons komt in mensengedaante, en steeds het woord is en blijft, wel, dan komen ook de schriften tot ons in een menselijke vorm, en blijven ze steeds Gods onfeilbare woord, en welke vorm dat ze ook naar ons toe komen, dat doet niets af van de onfeilbaarheid van het woord. En ik ga zelfs nog meer zeggen. Jezus zijn macht als redder en verlosser van deze wereld was juist volledig afhankelijk van zijn menswording. Moest de Heer Jezus geen mens geworden zijn, dan kon hij nooit deze schepping verlossen. Of niet soms. Hij moest een van ons worden om dat grote werk te kunnen verrichten. En wel, het woord van God moet in verschillende vormen tot ons komen om de ware toedracht van dat woord te kunnen overbrengen. Wanneer dat de Heer Jezus hier op aarde wandelde, heeft hij dan een lesje systematische theologie gegeven? Vandaag gaan we nadenken over de leer van de zonde, en volgende week gaan we nadenken over het eeuwig leven. Nee, hij kwam tot ons en hij sprak tot ons in sprekende verhalen, gelijkenissen, allegorieën, en die communiceren een boodschap dat je op een andere manier niet kan. De gelijkenis, denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Dat schildert ons op zo'n unieke wijze de Vader, dat niet zo schoon zou overkomen en in volheid overkomen, moest de Heer Jezus recht toe recht aan de kenmerken opzommen van de Vader. Begrijp je wat ik bedoel? De communicatie in die vorm zorgt er juist voor dat de toedracht van wat God tot ons wil spreken in de Heer Jezus, in zijn boodschap, dat die juist volmaakt tot ons komt. Het kon niet mooier, het kon niet rijker dan dat, in mensen worden, om het zo te zeggen. Dus zie je, laat u alsjeblieft niet afpoeieren, dat je ook weer zo'n liberaal bent, die een draai wel geeft aan het woord van God. Dus snap je waarom dat ik dat zijstapje maak? Hoe belangrijk dat is, om daarvan overtuigd te zijn? Want de meeste christenen denken er niet zo over. Ja, ze hebben daar zelfs nog niet over nagedacht, over wat dat we nu met elkaar hier over denken. Dus het is een heel andere cultuur om terug te komen tot wie dat God uiteindelijk zijn woord spreekt en geeft door Mozes. Een andere cultuur brengt ook met zijn mee dat ze een heel andere denkwereld hebben. Ze kijken met andere ogen naar de wereld rondom hen dan dat wij dat doen. Als er al zo'n verschil is tussen u en uw buurman, hoeveel te meer tussen ons en mensen van 3000 jaar geleden en meer? Begrijp je dat ik naartoe wil? Ze hebben een heel andere kijk en bij hen leven heel andere vragen dan bij de moderne mens van de 21ste eeuw. Wij zijn mensen die ons bezighouden met de materiële wereld. En als wij naar deze wereld kijken, is voor ons heel belangrijk hoe is dat hier allemaal ontstaan. Hoe is dat gevormd? Maar dat was niet de vraag die leefde bij die mensen in de dagen van Mozes. Ik zal u dat ook tonen hoe dat komt. Bij hen leefde vragen als, ja, wie is hier eigenlijk voor verantwoordelijk voor die wereld? Dat zo'n geordend, functionerend systeem is, waarin dat wij kunnen een stabiel leven leiden. Wie is daarvoor verantwoordelijk? En waarom is dat hier? En voor wie? Dat zijn de vragen die bij hen leven. Dat is iets helemaal anders dan onze vragen, niet van de 21ste eeuw. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat Genesis hoofdstuk 1 geen antwoord geeft op die moderne, wetenschappelijke vragen van de mens van de 21ste eeuw. De generatie in de dagen van Mozes was er nog niet eens geïnteresseerd in wetenschap. Er bestond zelfs nog geen zo'n fenomeen als wetenschap. Ik geloof dat Genesis 1 antwoord geeft op Gods vragen. Maar niet op wetenschappelijke vragen. En dat is ook wel nodig dat ik daar kort iets over zeg. Kijk, er is zoiets in onze dagen als een wetenschappelijk model dat verklaart hoe dat alles is ontstaan. Met de Big Bang en de evolutietheorie, moet ik nu niet vertellen, u weet het allemaal. Nu, hoe reageren christenen daarop? De hoofdmoot gaat twee richtingen uit. De ene beweging zegt, ja, dat wetenschappelijk model dat de wetenschappers ons aanrekenen, dat is betrouwbaar. En de andere groep zei, nee, die wetenschappers, we vertrouwen die man niet, dat is onbetrouwbaar. En dan zie je dat degenen die het betrouwbaar vinden, dat wetenschappelijk model gaan zien in te passen in de schrift. Dus met andere woorden, ze gaan zoeken of dat er sporen zijn van de grote oerknal in de Bijbel, of dat er enige spoor is van evolutie en dergelijke meer. Men gaat dus dat wetenschappelijk model zien in te passen in de schrift. De andere richting, en dat is wat wij traditioneel, al zijn we het misschien niet bewust, mee opgegroeid zijn, is dat we zeggen, nee, die wetenschap, niet betrouwbaar. Maar weet je wat? We gaan proberen een wetenschappelijk model te reconstrueren vanuit de Bijbel. We gaan de informatie die in de Bijbel is, proberen wetenschappelijk te interpreteren en we gaan een wetenschappelijk verantwoord model creëren vanuit de Bijbel. Dan krijg je dat verhaal van als God scheiding brengt tussen de wateren en de wateren boven, dat zo was voor de zondvloed, dan er nooit geregend en met de zondvloed regent dan en al de water van daar komt dan naar beneden. En tal van al die dingen. Maar je ziet, dat is de omgekeerde beweging. We gaan proberen een wetenschappelijk model af te leiden uit de schrift. Wat is er nu gelijk tussen allebei? Wel het feit dat beide de wetenschap gebruiken als een instrument om Genesis te verklaren. Allebei proberen ze vanuit de wetenschap Genesis te verklaren en aanvaardbaar te maken voor de hedendaagse tijd. Daar komt het op neer, of ben ik verkeerd? Nu, ik ben voor geen een van de twee. Nou, het wordt weer niet raar, gaan ze zeggen. Ja, kijk, als wij denken aan de aarde, dan zien wij een bol die deel uitmaakt van een zonnestelsel, waarin dat de zon het centrale inneemt en die planeten zweven daar rond. En de maan voor ons, dat is een grote rots, die daar ook in een baan rond de aarde zweeft, maar die het licht van de zon weerkaatst. Wij weten het allemaal. Maar voor de mensen in de dagen van Mozes waren het allemaal lichten. Ze zagen geen onderscheid tussen de maan en de overige sterren, behalve het feit dat het een beetje groter was. Maar de maan gaf ook licht voor hen. Ja? Dus ze keken met heel andere ogen. En als je hen zou vragen, schetst ons een keer een wereldbeeld dat jullie de wereld zien. Weet je dat je dat ging krijgen? Geen fotografische voorstelling, maar dit. Dit is een tekening afkomstig van een graftombe op zo'n sarcofaag, op zo'n kist. En dit stelt voor hen de wereld voor. Hoe dat zij de wereld zien. En wat er meteen opvalt, het zijn allemaal goden dat je ziet. Deze madame hier, raad u niet aan om vanavond de zonneke proberen te staan. Deze madame hier, met sterretjes getatoeëerd, dat is de hemelgodin. Zij kunnen de sterrenhemel niet loskoppelen van deze hemelgodin. Ze hebben niet zoiets als wat bij christenen heel normaal is, een dualistische wereld. Er is dagelijks leven en er is mijn christenleven. Er is de zondag en er is de maandag. Voor hen is het leven doorspekt in al zijn aspecten met de goden. Alles. Dus dit is voor hen de sterrenhemel, zo zien zij dat. Dus je merkt dat je geen fotografisch beeld krijgt, maar een pictografisch beeld. En ze staat klaar met haar hoofd naar beneden, de hemelgodin, om dat hier op te slokken. Maar elke dag doet ze dat opnieuw. De zon opslokken. En hier zie je, ja, precies een beetje zee, inderdaad, dat is de Oerzee. Dat is de Schelfzee, de Yamsuf. En elke morgen komt uit de Schelfzee de zonnegod Ra. Dat is zijn zonneschip. De maan zit hier ook en er is nog een ander gezelschap. En die komt op de zon, die gaat zo aan de hemel. En elke avond gaat ze terug onder in die Oerzee, in de Yamsuf. En daar zit het grote oermonster dat de zonnegod Ra elke nacht overwint. Elke morgen staat hij op als een grote overwinnaar, want dan komt de zon weer op. En er is de god van de aarde, Heb, die hiervoor verantwoordelijk is, en er is ook de god Shu, die ervoor zorgt dat er een leefruimte is, waar we kunnen in leven. Ja? Dus je ziet dat dit een heel andere voorstelling is van de aarde, van de wereld, dan dat wij dat hebben. En het is in die wereld dat God moet communiceren wie dat is. Dus het is een pictografische voorstelling. En het toont ons wie dat het voor het zeggen heeft in die geordende wereld, met zijn opeenvolging van seizoenen, van zaaien en oogsten. Dat is een geordende wereld. En die goden zijn er allemaal voor verantwoordelijk. Ja? Dat is hun wereld. Dus als je hen zo'n foto toont, moest je kunnen teruggaan in de tijd met een tijdskapsule. We tonen hen van, kijk, dit is de wereld. Wat zou dat zeggen voor hen vanuit die denkwereld? Echt niet veel, hè? Ze leven in een andere wereld. En ik wil nog het volgende laten zien. Dat is hier een afbeelding op een van de tempels. U ziet hier nogal bekende elementen die in de Bijbel ook heel vaak terugkomen. Slangen. Er zijn meerdere grote goden en mindere goden die een slangengedaante hebben in de Griekse. En de Griekse en de Egyptische cultuur. En in de Bijbel komen die ook heel veel voor. Ik denk bijvoorbeeld aan die vreemde indringer in de Hof van Eden. Wat was het oordeel dat God over die vreemde indringer uitsprak? Op zijn buik. Wat zou die dan vroeger gelopen hebben? Wil ik nu zeggen dat dit zo was? Nee, maar wil ik maar aangeven, als zij het verhaal horen van wat er gebeurd is in de Hof van Eden, wat denken zij aan, denk je? Snap je dat ik wel bedoel? Zij kennen dat even vanuit hun achtergrond. Zeg ik dan dat God dat geleend heeft? Natuurlijk leent God dat niet, maar God openbaart zich wel in hun wereld, hè? En zo zijn er nog tal van zaken die ik sowieso zou kunnen tonen, hoe gelijklopend, of welke overeenkomstige elementen dat er zijn tussen wat je vindt in Genesis 1 en de ontstaansverhalen in de Egyptische cultuur. Maar ik ga dat niet doen, dat is niet de bedoeling van deze avond. Maar ik wil je maar aantonen, je kunt dat toch niet naskijken, nee? Het is niet alleen in Genesis 3 in mensen. Als Mozes voor Farao komt, en wat verandert zijn staf? En een muskusrat? Wel, wat zal Farao, hoe zal hij dat begrepen hebben? Want hij zat met een cobra in zijn tulband. He? Zullen we nog meer? Ik ga er later nog wel iets meer over vertellen. En wat dacht je van in Numeri? Toen had het volk opnieuw weer morden tegen God. Wat zond God? Vurige slangen. Ja, niet omdat ze branden, maar omdat de beten branden als vuur. En wat moest Mozes doen? Heeft God iets met slangen misschien? Of zou dat precies wel wat meer spreken in hun wereld dan in de onze? Begrijp je dat ik naartoe wil? Dat was even een uitstapje. Dus willen we gaan ontdekken wat de schrift tot ons te zeggen heeft, dan gaan we toch eerst moeten ontdekken wat de schrift te vertellen heeft voor de wereld van toen. Of dat we dat nu willen of niet. Het is niet aan ons gericht. Het is niet onze leefwereld. Weet je wat ik dat straks heb laten zien? Maar je begrijpt dat het dan pas echt spreekt voor hen. Ja? Mogen dan allemaal specialisten komen in de Egyptische cultuur? Dat zeg ik niet. Maar we mogen wel een beetje bescheidener zijn in hoe we het gaan lezen. En dat direct onze conclusies uittrekken. En dingen ervan vertellen die het eigenlijk niet wil zeggen. Ja? Er zijn heel andere vragen die beantwoord worden dan een materieel ontstaan van deze schepping. Ja? Zij leefden in een stabiele omgeving. Ze kenden een voorspoedig leven omdat er nu eenmaal rust was. Een opeenvolging van seizoenen. Zaken waar ze konden op vertrouwen, die terugkeerden, die zorgden dat er voedsel was. Dat zijn de dingen die voor hen belangrijk zijn. Vaste tijden van zaaien en oogsten, regen en voedsel voor mens en dier. Dat zijn toch de bouwstenen van elke samenleving? Hoe primitief of hoe gevorderd dat ook is. Dat is voor hen belangrijker dan wat dan ooit. Dus laten we eens naar Genesis hoofdstuk 1 gaan. Als je Bijbeltje openslaat, Genesis hoofdstuk 1, dan hebben we de openingszin. En die openingszin functioneert, ik heb het al zo vaak gezegd, Bijbelboeken in het Oude Testament, in de geschriften van Israël, hebben geen inhoudstafel, geen inhoudstabel zoals onze boeken. De sleutel hangt altijd aan de deur. Dus de openingszin functioneert als de inhoudstafel. En bij ons komt dan nog eens het probleem dat die openingszin gesplit is in twee delen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Punt. Dat staat dan niet in de oorspronkelijke tekst, want er zijn geen leestekens. Het is één doorlopende zin. En wat toont ons die zin? Dat de toestand van de aarde, wanneer God zal beginnen creëren, wat is die begintoestand? Woest. En ledig. In het Hebreeuws, heel mooi, tohu wabohu. De aarde is bedekt met water, ze ligt in duisternis. Het is woest en ledig. En wat is er aanwezig van God? De ruach. Denk eens aan de Exodus, op die laatste avond, toen het volk haastig vertrok uit Egypte. Toen kwamen ze op een gegeven moment, het was donker, het was nacht, in de duisternis, kwamen ze aan de Schaafzee, de Rietzee. En wat gebeurde dan? Er waaide de ruach van God. En wat gebeurde er? Scheiding en de zee hing open, zodanig dat het volk kwam op het droge. En dan kwam Farao erachter, de zoon van de god Ra, de zoon van Ra die elke avond afdaalt in de Rietzee en als grote overwinnaar er 's morgens terug uitkomt. Maar wat gebeurt er? Farao met zijn legers gaan in die Rietzee, hij vergaat met man en muis. En hij blijkt toch niet de grote overwinnaar te zijn, maar wie? De god van Israël. Diezelfde God die ze toen ontmoet hebben en zijn machtige daden die ze hebben gezien, is diezelfde God, wiens ruach over de aarde is, die bedekt is met water, in duisternis ligt, die woest en ledig is en die zal beginnen spreken. Ja. Wat zeg je, wat zegt hier allemaal? Goed, wat dat je ziet is dat stuk, dat gedeelte, Genesis hoofdstuk 1, heel strak opgebouwd is. Dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En er zit een herhalende structuur in. Iedere keer weer opnieuw. En God sprak, en God sprak, en God sprak, en God sprak. En er was, en er was, en er was, en er was. En God zag, en God zag, en God zag, en God zag. Een repetitieve structuur. Hè? Precies zoals in een liedje. En het is opgedeeld in drie blokken. 3 + 3 + 1. 3 scheppingsdagen, dan nog eens 3 scheppingsdagen. En dan 1 dag die duidelijk apart wordt gezet. De 7e dag. Nu, wat doet God? Wel, in de eerste 3 dagen had hij aan die chaotische toestand, de aarde is volledig bedekt met water, heeft geen enkele functie nog betekenis, gaat hij eerst in die chaos orde scheppen, door vorm te geven. Hij gaat ruimtes creëren. Hij gaat niet alleen scheiding maken tussen licht en duisternis, maar hij gaat ook scheiding maken tussen de wateren onder en de wateren boven. En hij zal ook scheiding maken tussen wateren en het droge. Ja? Dat is wat er de eerste 3 dagen gebeurt. En dan gaat hij die ruimtes met levende wezens gaan vervullen. Dus wat al woest is, krijgt vorm. En er ontstaan ruimtes. En wat al leeg is, wordt uiteindelijk vervuld met leven. Dat is wat hij heel nadrukkelijk vindt. En die dagen, eerste en de 4e dag, de 2e en de 5e dag, de 3e en de 6e dag komen overeen. Want op de 1e dag scheiding tussen dag en nacht. En dan zie je dat God op de 4e dag... de zon, het grote licht, staalt als de heerser over de dag. En de maan, en daaraan verbonden de sterren, over de nacht. Trouwens, mag ik u op iets wijzen? De eerste dag, wat gebeurt er eigenlijk? God sprak, en er zei, licht. En er was licht. En God noemde het licht, zon, dag. En hij maakte scheiding tussen dag en nacht. Dus er ontstaat een patroon. Dag, nacht, dag, nacht, dag, nacht. En dat patroon is eigenlijk wat wij noemen het fenomeen tijd. Inderdaad. Het fenomeen tijd. Dan heb je de scheiding van de wateren boven, wateren onder. Op de 5e dag zie je dat God die ontstaande ruimtes gaat bevolken. Vissen in de wateren onder. Vogels in die nieuwe ruimte die ontstaan is. Ja? Het uitspansel. De 3e dag, scheiding tussen water en land. Dan zie je ook dat er voedsel voorzien wordt op die 3e dag, want op de 6e dag creëert God de landdieren en de kroon op de schepping, de mens. Is dat een beetje, kan je mij volgen? Wat dat God doet is dat hij een geordende, bloeiende wereld vol leven creëert. Uit die chaos, die woest, ledig is, geen enkele betekenis, geen enkele functie heeft. Ja? Dus alles krijgt nu een functie en het wordt één mooi geordend geheel. En alles dat functioneert, heeft een functie ten aanzien van de mens. Want de mens is de kroon van die schepping. Ja? Dus dag 1 en dag 4, die zijn verantwoordelijk voor tijd. Tijden, seizoenen van zaaien en oogsten, leren we. Dag 2 en 5 zijn verantwoordelijk, of zorgen ervoor dat er iets zoiets is als weer, wolken, regen, dat zo brood nodig is, want er moet voedsel zijn. En dat is wat dag 3 en 6 ons laten zien. Voedsel, alles in functie van de mens. Die drie fenomenen, daar zo onderstreept worden, namelijk tijd, weer en voedsel, kan je mooi zien in Genesis hoofdstuk 8. Genesis hoofdstuk 8. De zondvloed. God die opnieuw die geordende wereld verandert voor een groot stuk in de chaotische toestand van voor de schepping. Want de ganse aarde wordt opnieuw bedekt met wateren. En dan zie je dat God uiteindelijk terug orde brengt. De wateren dalen, moet je dat allemaal niet vertellen. En God brengt opnieuw orde en stabiliteit. Want wat zegt hij? Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, is voedsel zeker, koude, hitte, zomer en winter, dat is het weer dat hier over gesproken wordt, en dag en nacht, dat is het fenomeen tijd, zullen ze niet ophouden. Tijd, het weer en voedsel, dat zijn de drie belangrijkste gespreksonderwerpen, of dat je nu aan de bus staat, of bij de bakker, of bij de beenhouwer, in elke cultuur. Dus hier zien we dat God een stabiele basis, verantwoordelijk is voor die stabiele basis die nodig is voor elke mens, voor elke samenleving om te kunnen functioneren. Het zijn niet die goden van Egypte die daarvoor verantwoordelijk zijn. Het is Yahweh, de Ik Ben, die Ik Ben, die schepper is van hemel en aarde, de onderhouder van alles. Nu, het beeld dat ons geschetst wordt in Genesis 1 is dit. En dan zie je hoe dat het aansluit bij hun wereldbeeld. Je hebt scheiding tussen de wateren onder en de wateren boven. Ja, God maakt een uitspansel. Ja? Maar het grote licht is binnen dat uitspansel en het kleine licht en de sterren. Ja, maar Jos, dat klopt toch niet met de realiteit? Nee, maar het klopt wel met de wereld waarin dat zij leven. Voor hen is er niet zoiets als het heelal. Dat is voor hen de hemel. En bij dat nu klaar of donker is, er valt er altijd water van bovenuit. Van wat komt er? Ah, dat zijn die wateren boven. En hier zie je dat de aarde opgekomen is uit het water. Dus ze geloven van zichzelf dat ze op een soort groot eiland leven. En de aarde voor hen is ook geen bol, maar een platte schijf. En rondom rond zijn ze omringd door water. Dus dat is wat dat uiteindelijk Genesis 1 laat zien. Dus zie je hoe perfect dat dat aansluit bij hun denk- en leefwereld. Mooier tekeningetje ervan is dit. Hè? Hier zie je de hemelsluizen die open gaan. En de zon maakt echt deel uit van het uitspansel. Het is aan het uitspansel dat God de zon en de sterren plaatst. Ja? En hier heb je de pilaar, want droge, hè, dat rust niet op de zee, dat rust op pilaren. Dan gaan we straks ook nog zien dat God die pilaren creëert. En hier is de onderwereld, de Sheol, het dodenrijk. En hier zit het grote zeemonster, want de zeeën, dat is vijandig gebied voor hen. Daarom zijn er ook geen zeeën meer in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zeeën, niet letterlijk verstaan natuurlijk, maar voor hen spreekt dat van gevaar. Hé. Wat verhinderde hen om uit Egypte te gaan? De Schelfzee. Wat verhinderde hen om in het beloofde land te gaan? De Jordaan. En wat doet God iedere keer? Dus alle tegenstand, alle vijandschap zal in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde onbestaan zijn. Begrijp je? Dat is wat het symboliseert. Zie je de wateren boven en God woont natuurlijk in zijn tempel. En die tempel staat rechtstreeks in verbinding met de navel van de aarde, de tempel in Jeruzalem natuurlijk. Zie je, hierachter is het ook weer zee. Zo zien zij de wereld. Dat zit helemaal anders dan wij dat zien. Oké, laten we teruggaan. Want we hebben nu gesproken over die zes eerste dagen. En dan is er zoiets als een beetje voor de meeste christenen een appendix. Het zijn die zes scheppingsdagen die belangrijk zijn, die zevende dag. Ja, het is geen scheppingswerk meer, dat is de rustdag. Lieve mensen, dat is juist de belangrijkste dag. Want in tegenstelling tot die overige zes dagen, wordt er van de zevende dag niet gezegd en het was avond geweest en het was morgen geweest. Waarom? Omdat die dag ook geen einde kent. O, zegers. En trouwens, men spreekt altijd van scheppingen, zes dagen van 24 uur. Het was avond geweest, was morgen geweest. Wanneer begint de morgen in, voor Gods volk? Om 6 uur 's morgens. En wanneer is die gedaan? 'S Avonds. Hoeveel uur is dat? En 24, hè? Oeps. Snap je wat ik bedoel? Je kan niet zomaar daar een model in forceren, want daar gaat het hem ook niet over. Werkt God alleen overdag? Heeft hij geen nachtkijker of zo om 's nachts te scheppen? Snap je wat ik bedoel? Het gaat daar niet over. Ja? Maar ik wil je wel tonen waarover dat gaat. Dus de zevende dag is de belangrijkste dag waarom dat God zijn rust binnenhaalt. En de mensheid deelt in die rust. Het is niet onze eerste congédag. Ik heb het ook nog gehoord. Hè? De zevende dag rust God van al zijn scheppend werk. En de eerste dag van de mens, hè? Dit is een congédag. Hij mag ook rusten. Nee, daar gaat het hem niet over. De zevende dag is het feit dat God nu gaat regeren over die nieuw gevormde wereld om zijn doel te vervullen. Rusten betekent niet dat God gaat relaxen van zijn scheppende werk. Het betekent dat God zijn plaats gaat innemen in zijn creatie. Dat hij gaat zetelen, dat hij gaat besturen. hou dit nu even goed vast. Rusten en regeren, rusten en de troon van God, die worden heel vaak in de schrift in één adem genoemd. Ik ga je straks een paar voorbeeldjes geven. Maar die kunnen pas echt tot zijn volle recht komen. Je gaat pas goed begrijpen waarom dat zo is, als je ziet wat voor creatie dat die schepping is. Daar straks meer over. Houd dat even vast. Want ik geloof dat rust het doel is van de schepping. Genesis 21, daarin zie je de nieuwe hemel, nieuwe aarde, daar is waarlijk rust. Dat is de rust die wij allen ingaan. Excuseer, Openbaring 21, inderdaad. Dus God ordent en organiseert zijn schepping tot wat? Dat is de vraag die we moeten beantwoorden natuurlijk. Maar eerst iets over het verband tussen rustplaats, de rust van God, en het zetelen, regeren. Kijk bijvoorbeeld in Psalm, die we straks gaan we nog bij stilstaan. Dan wordt er gezegd, laten we zijn woning binnengaan. Dat is natuurlijk de tempel, dat weten jullie ook. Ons neerbuigen voor wat? De voetbank van zijn voeten. Ja, die voetbank, dat is de ark natuurlijk. Dat wordt hier gezegd. Sta op jouw weg, ga naar uw rustplaats en de ark van uw macht. Wat symboliseert de ark? Gods troon, zijn heerschappij. Want Jahweh heeft Sion verkozen, heeft het begeerd tot zijn woonplaats. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik zitten, zetelen, tronen. Zie je, rusten, regeren, rusten, de troon van God, dat is aan elkaar verbonden. Jesaja 66, zo zegt Jahweh, de hemel, dat is mijn troon, en de aarde, de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Zie je? Troon, voetbank, in verbinding met rust. Ja? Oké. Dus wat voor creatie is die kosmos dan? Wel, als je gaat lezen in de psalmen en het boek Job, zie je dat de schepping van God, Gods creatie, vaak beschreven wordt in architecturale termen. God is precies, als je het leest, een groot bouwproject opgestart. En je komt hem tegen als designer, ontwerper, maar ook als landmeter en bouwheer en stilman niet te doen. God doet het allemaal zelf. Blijkbaar is God bezig met een mega bouwproject als er over de schepping gesproken wordt. Ja? Psalm 104. Hij hult zich in het licht als in een mantel, hij spant de hemel uit als een tentkleed. Zie je? Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Ah ja, dat zijn die wateren boven. En daarboven is er nog een plafondje dat God gestolen heeft. Maakt van de wolken zijn wagen, wandelt de vleugels van de wind. Hij heeft de aarde gegrondvest op wat? Fundamenten. Oh, wat dat fundamenten gelegd. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. Is ook aannemer, zie je? En dan zegt hij tegen Job, wat was ik toen ik de aarde grondvestte? Wie heeft haar afmetingen bepaald? Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Zie je dan, een landmeter. En waar zijn haar pijlers neergezonken? Hier heb je die pilaren, waar het droge op rust. Hadden de palken geslingen? Hè? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? De eerste steenlegging. Toen de morgensterren samen vrolijk zongen. En al de zonen van God juichten. Ja, het was ook een grote opening bij de eerste steenlegging, blijkbaar. Dus het is een mega bouwproject dat ons wordt voorgesteld. En nu wordt het stilletjes aan duidelijk welke richting we uitgaan. Psalm 78. Hij bouwde zijn heiligdom als de hoogste berg. Ja, de bergen, dat staat altijd synoniem voor iets dat onverhankelijk is. Die bergen, onverhankelijk is dat. En dan wordt er gezegd, als de aarde die hij voor altoos grondvestte. Dus zijn heiligdom, de aarde is zijn heiligdom volgens Psalm 78. Terug 66. De hemel is mijn troon, de aarde de voetbank van mijn voeten. Aha, hij regeert blijkbaar. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust? Iedereen weet dat het hier gaat over een tempelbouw. Waar Gods troon staat en waar hij blijkbaar rust. Oh, zeker. Hetzelfde in Psalm 132, we hebben dat net gelezen. Dat hij Sion verkozen heeft, dat is Jeruzalem, als zijn woonplaats. Daar is zijn rustplaats, hier zal ik zitten. Ja, waar stond zijn voetbank? In de tempel. Dus wat voor creatie is de kosmos? Wel, een troon en een voetbank, dat hoort in een paleis. En goden, die rusten nu eenmaal in een tempel. En het is nu wel vreemd, zeker, maar het woord voor paleis en tempel, in het Hebreeuws, dat is één woord. Er is maar één woord. En dat wordt zowel gebruikt voor tempel als voor paleis. Dus is de schepping Gods tempelpaleis. Een kosmisch, wereldomvattend tempelpaleis die wat zijn koninklijke residentie is. Voor waar dat hij gaat wonen, zegt hij. Van waaruit dat hij zal regeren. Hebben we dat eigenlijk nog niet gezien dat God regeert van op de aarde? Openbaring 21 zeker dat Gods troon op de aarde staat. Zoiets dat we gezien hebben. En daarom is die zevende dag zo belangrijk. Kijk, als hij die zegt, ik ga verhuizen. Ik ga een huisje kopen. Dan verhuist ze naar daar. Of beter gezegd, dan gaat ze dat huisje gaan inrichten. En alles staat klaar. Maar zolang, of dat hij die daar niet effectief gaat wonen, is dat niet haar thuis. Maar een leeg huis. Zolang dat God niet zijn plaats inneemt, is wat hij gecreëerd heeft geen heilig tempelpaleis. Geen heilige plaats. Het is pas een heilige plaats als God zijn intrek neemt. Kijk eens terug naar de tabernakel, wat gebeurt er op die laatste zevende dag? Oh, ook een zevende dag. Waarop dat de tabernakel en ook de tempel gewijd wordt? Wat gebeurt er? God neemt zijn intrek en wat gebeurt er? Niemand kan erop. Het is zo heilig, niemand kan erop blijven staan. Dat is waarom de zevende zo belangrijk is. God neemt zijn intrek in zijn tempelpaleis. Het wordt zijn schepping, wordt zijn thuis. Mooi, hè? Dus, voor mij is Genesis 1 geen ontstaansgeschiedenis die ons vertelt hoe dat de aarde materieel ontstaan is, maar is het zoals iedere tijdgenoot het zou begrepen hebben, alle omliggende volkeren, zeg maar in het Midden-Oosten, als een tempelwijdingstekst. Ja? Hoe dat deze wereld Gods kosmisch tempelpaleis wordt. Mooi, hè? Heilig, heilig, heilig is Yahweh. De volheid van de aarde is zijn heerlijkheid. Ja, we leven in Gods tempelpaleis. Dus, dat is nogal iets anders, hè, dan een zinkend schip. Exodus, de tabernakeltempel. Dat is niet mijn uitvinding, maar Flavius Josephus, de bekendste Joodse geschiedschrijver, schrijft in de eerste eeuw dat de tempel een miniatuurvoorstelling is van de schepping. Een microcosmos. Die toont hoe dat de schepping functioneert. Ja. Laten we eens kijken wat we vinden aan attributen. Wel, het koperen wasvat en het altaar, die brandofferaltaar, die aan de ingang staat, ik kon het hier niet bijzetten, dat wordt, het koperen wasvat wordt zelfs bij de tempelbouw van Salomo beschreven als de zeeën. En het altaar als de bergen, kan je dat lezen. Zeeën en bergen, het symboliseert de buitenwereld, buiten de bewoonde wereld, rondom de mens. De leefwereld. En als je binnengaat in het eerste deel, in het heiligdom, zie je dat de menorah en de toonbroden staan. Wel, die menorah, die kandelaar, symboliseert licht en leven. De levensboom. En, ja, maar ook het licht dat zo nodig is, waar dat de schepping bij leeft. En die 12 broden die daar staan, symboliseren Gods voedselvoorziening in zijn schepping, die daar permanent staat. Voorhangsel en de ark toont dat achter de blauwe hemel God zit op de troon. Dus wat heb je? Je hebt een gebouw in drie stages. Dus de schepping is opgebouwd in drie delen. Je hebt de aarde, je hebt de hemel en je hebt de hoogste hemel. Wel, als je dat plat legt, heb je de tabernakel. Ja? Dat zijn de drie ruimtes. Ja? Dat is niks speciaals. Elke tempel in de oudheid was zo'n microcosmos, een mini-voorstelling van wie dat het voor het zeggen had in de schepping, ja. Dat is ook weer iets dat je terugvindt. Philo, dat is een van de, dat was geen Philo, maar Philo, dat was een zeer bekende denker, een Joodse denker, en hij zegt, en hij schrijft, het hele universum is Gods tempel. Hoe kan dat dan dat wij dat als christenen dat niet zo duidelijk zien? Omdat deze bijbelse wereldvisie in de tweede eeuw al nagenoeg verloren gegaan is. Wanneer dat het christendom zijn Joodse roots verloren is en meer gaan naar voren treden als een nieuwe godsdienst. Ja. Daardoor is dat gekomen. En mede ook door andere invloeden, want de hemel dan als eindbestemming, wat komt dat vandaan? Ja, in elk geval niet in de ontstaansgeschiedenis en het komt niet uit Jeruzalem. Wat kent die gedachte hangt aan zijn wortels? Wel, een Griekse denker, Plato, is daarvoor verantwoordelijk. Hij schrijft in een van zijn verzamelde werken, onze thuis is niet hier, zegt hij. Dat klinkt u bekend in de oren, hè? Hij zegt dat we moeten het meest gezaghebbende deel van onze ziel beschouwen als een van God gegeven bewarende geest die bovenin ons lichaam huist. Ja, het spirituele, dat is het alles belangrijk, het stoffelijke, is van geen enkele waarde. Die om precies te zeggen, ons wat in contact brengt met onze thuis, de hemel, ver weg van de aarde, omdat wij nu eenmaal geen aardse, maar hemelse schepselen zijn, waar de ziel voor het eerst geboren werd. En de Griekse filosofie kent dat zijn oorsprong. Daar komt het vandaan. Dank u wel, Plato. En die Griekse invloeden begonnen al in de dagen van Paulus. Lees maar 1 en 2 Timotheus. Hij moet al keihard optreden tegen mensen die zeggen dat het niet goed is voor de troon. En voedsel, moet niet alles eten met wat voedsel. Zeg, het aardse leven, dat is niet belangrijk, het is het geestelijke. De gnostiek. Uiteindelijk heeft hij het gevecht verloren, want dat heeft meer en meer het christendom ingepalmd. Tot op de dag van vandaag. Goed, dat is maar om aan te geven waar je het kan terugvinden. Maar wat zegt het Nieuwe Testament ons over de schepping als Gods tempelpaleis? Wel, we lezen Johannes 3, vers 16, u kent dit vers allemaal. Dat staat er letterlijk, want zo lief heeft God de kosmos gehad. Ik geloof dat het niet alleen dat de mensenwereld is, zoals het zo vaak wordt uitgelegd, maar de ganse schepping. Ik geloof dat God de Vader, juist omdat deze wereld zijn tempelpaleis is, dat hij zijn Zoon zendt om het te redden, om het te herstellen. Zijn tempelpaleis dat sedert de opstand van de mens verontreinigd en ontheiligd is. Ja? Om die hele kosmos te herstellen, daarom is de Zoon naar deze aarde gekomen. We denken veel te eng en veel te beperkt dat de reis naar het kruis gegaan is voor onze zonden. Straks zal ik u laten zien dat zijn werk mega groot was en dat uw zonden er maar een klein stukje van vormen. Ja? Ik geloof dat God bezig is met een groot herstelplan. En dat zou zijn uithangbord kunnen zijn. Creatie door innovatie, God en Zoon en een geest van liefde voor vakmanschap. De Heer Jezus heeft ons leren bidden. En wat heeft Hij ons leren bidden? Hij zegt, bid dan zo, onze Vader die in de hemelen bent, moge uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk op aarde is hier niet te vinden, kom ons zo snel mogelijk halen en breng ons naar de hemel. Nee, uw koninkrijk komen, waarom? Opdat uw wil zou gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat is wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. En waarom spreken we dat uit en zingen we over iets anders? Zie je, het is zijn grote herstelplan, zijn innovatieplan om zijn koninkrijk op aarde te gaan herstellen. Dat is wat hij mee bezig is. Dat is ook wat het boek de Openbaring toont in dat zo belangrijke vijfde hoofdstuk. Want daar vinden we dat voor de troon van God en het Lam een nieuw lied wordt gezongen. En dan wordt er gezegd ten aanzien van het Lam, u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. En u hebt hen, die gekochten, voor onze God gemaakt tot wat? Tot een koninkrijk, tot priesters. En wat zullen ze doen? Over de aarde regeren. Zie je? Zijn koninkrijk op aarde herstellen. Gods beelddragers moeten opnieuw over de aarde regeren. Ja? Dat is wat God mee bezig is. Dat is zijn grote herstelplan. En kijk eens wat er gezegd wordt, als er gesproken wordt over de toorn in Openbaring hoofdstuk 11 vers 18. De naties zijn toornig geworden, staat er, uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw slaven, de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om wat? Te verderven die wat? God zijn heilige tempel verderven. Als dat hier zijn tempel is, heilige grond is, ja, dan is het wel bepalend wat je doet. Er is niemand van u de chemische afval in zijn keuken gaan stokkeren, maar we doen het wel aan Gods tempel. Begrijp je wat ik bedoel? Het is een heiligdom hier. Dus nu weet je waarom dat God hen zal verderven die de aarde verderven. Omdat de aarde zijn tempelpaleis is. Nu denk je dan dat God die hen zal verderven, die de aarde verderven, dat diezelfde God zich zal omdraaien en de ganse aarde zal vernietigen dan? Niet logisch, hè? Niet logisch. Nee, hij zal deze aarde herstellen. Hij zal komen wonen bij de mensen, omdat het zijn tempelpaleis is. Dat is zijn oorspronkelijk plan. Ja, Jos, maar ik heb er toch wel moeite mee. Ik heb er toch wel wat bezwaren tegen, want we hebben net Openbaring 21 gelezen, vers 1. En dan staat er toch nadrukkelijk, zoals de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, passé, gedaan, weg ermee. Wordt de oude schepping dan niet vernietigd, zoals de schrift zegt? Ja, je moet dan een keer goed de schrift lezen en schrift met schrift vergelijken. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, over ieder van ons die hier zit, hoop ik en geloof ik toch, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Aha, dat is gebeurd dat we tot het geloof kwamen. En wat staat er dan? Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Nu, ik heb niemand gezien die er spontaan geëxplodeerd is, zodat hij tot het geloof kwam, en poeh, iets nieuws geworden is. Ik heb dat niet gezien. Nee, een nieuwe schepping is taalgebruik voor een radicale vernieuwing. Ja? Maar geen vernietiging. Romeinen hoofdstuk 8, vers 18. Daar spreekt Paulus ook over wat er straks zal gebeuren wanneer de zonen Gods geopenbaard zullen worden. En de schepping ziet er verdraaid naar uit, hé, naar de zonen Gods. Want de schepping is zwanger, ze is in baresnood, maar ze is ook in slavernij, waarvan dat ze vrijgemaakt moet worden. Slavernij, baresnood, van wat ken je dat? Egypte. Gods volk was in slavernij en zuchtte onder het slavenjuk als een vrouw die in baresnood is. Zuchtend om verlost te worden. Wel, wat God in de schepping deed, in de Exodus deed, zal hij doen met zijn ganse schepping. Dat is het beeld wat hij hier krijgt. Gans de schepping zal vrijgemaakt worden, wanneer de zoon van God, nee, de zonen van God, dat nieuw mensengeslacht, geïntroduceerd wordt in deze schepping. Verwoesten? Nee, verlossen. Dat is wat je duidelijk ziet. Ja, maar Jos. 2 Petrus 3 vers 7, nou, lees niet dat er daar staat, man. Maar de tegenwoordige hemel en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur. En het wordt bewaard tot de dag van het oordeel. Voilà, ze. De oude schepping gaat vergaan door vuur. Nou, moet je wel vers 7b ook lezen. Voor het oordeel van wat? De ondergang van de goddeloze mensen. Dat is net hetzelfde wat we gezien in Openbaring hoofdstuk 11. God zal verderven hen die de aarde verderven. Ja, maar hoe zit het dan met die vuur en de aarde? Daar kom ik straks bij terecht. Want 2 Petrus die gaan nog verder. Vers 10 tot 12. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbij gaan. En de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen. En nu laat ik even dat woordje hier weg. Daar dit alles dus vergaat. Hoe behoort u te zijn een heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, terwijl waarvan de hemelen in vuur gezet zullen worden, vergaan, en de elementen brandend zullen wegsmelten. Ziet ze? Kan toch niet anders dat je hier moet opbranden en van, nee? En inderdaad, als je gaat kijken in de oude vertalingen, en de HSV, wat dan een opgepimpte oude vertaling is, met alle respect voor hen die de HSV gebruiken, gebruik ik trouwens ook hoor, wat is een oude vertaling? Die gewoon wat opgesmukt is, maar zij heeft het woord verbranden. Daar kent het zijn oorsprong dat de meeste christenen nog altijd geloven dat de aarde met vuur zal verbrand worden. Nu, zoals u weet, is de Statenvertaling, die dateert uit de 16e eeuw, en men maakte gebruik van de manuscripten die men toen had van het Nieuwe Testament. Als je dat vergelijkt met de manuscripten die wij nu gebruiken voor onze hedendaagse moderne vertalingen, dan zijn die van nu 400 jaar ouder dan die van toen. Dus, dichter bij de oorspronkelijke manuscript, dus veel recenter naar de tijd gezien, en dus ook veel correcter. Ja. Dus in de nieuwe vertalingen ga je dit niet lezen, maar zal bijvoorbeeld bij de Telos vertalen de werken zullen gevonden worden, of bijvoorbeeld andere vertalingen die in Nederlands Engels hebben openbaar worden, of de nieuwe Bijbelvertaling aan het licht komen. Dus de schepping wordt niet vernietigd, maar wat zal er gebeuren? De schepping zal, zoals goud en zilver onderworpen wordt aan het vuur, gelouterd worden. En alles wat dat de vuurproef niet kan doorstaan, zal inderdaad verbranden. Maar wat zal aan het licht komen? Wat zal openbaar worden? Wat dat werkelijk waardevol is en eeuwigheidswaarde heeft. Dat is het beeld dat hier getoond wordt. Het is een loutering. Ja? Een loutering van de aarde. En wat dat natuurlijk het vuur, zoals dat je houterts eerst opwarmt, en de onzuiverheden weggenomen wordt, en dan wordt het zuivere goud, het zuivere zilver, openbaar. Ja, maar oordeel is niet altijd vernietiging. Oordeel is ook loutering. Ja. Dus dat is geloof ik wat er hier bedoeld wordt. Want drie zinnetjes verder zegt Petrus, wij echter verwachten aan zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dus in één adem spreekt hij dan ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus zoals we al gezien hebben, in andere teksten kan je die twee elementen van elkaar niet loskoppelen. Oordeel is geen doel op zich. Hé. Oordeel is loutering. Als het God zijn tempel is, dan moet die tempel gereinigd worden. Hé. Dat is de gedachtegang, hé, lieve mensen. En dat vond ik een mooie cartoon die ik u nu wilde onthouden. Van Johnny Hart. Er zijn drie holbewoners en ze hebben een schat gevonden. En die schat is de Bijbel. En die ene is hier aan het lezen in de Petrusbrief. En hij leest die passage dat we net overdacht hebben. Ja, wat zegt hij? Hij zegt een andere wuk. Ja, het is een beetje Freddy de Vader-stijl. Volgens de Bijbel had de aarde op een komende dag volledig verwoest worden. En zegt hij een derde, vraag me toch af als de zachtmoedigen er al op de hoogte van zijn. Want de zachtmoedigen die zullen de aarde beërven, weet je wel? Ik vond dat een mooie grap om de kites te steken. Want we zijn bijna aan het einde. Nog een bezwaar. Ja, maar Jos, we gaan toch naar de hemel? Want de Jezus heeft ons dat plaats bereid. Johannes 14, vers 2, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Ziet ze? Als de Jezus ons tot hem neemt, dan gaan we toch in de hemel hebben dat hij nu is? Ja, dat is wel huwelijkstaal. Matthäus 1, Jozef, zoon van David, wees niet bang, zegt de engel, als Jozef geen aanstalten neemt om met Maria te trouwen, was hij eigenlijk wel stilletjes. Wees niet bang, zegt hij, om je vrouw tot u te nemen. Wat wilt hij daarmee zeggen? Om ermee te... Voilà. Het is huwelijkstaal. En kan ik mij voorstellen dat Maria op die eerste avond in de zevenste hemel was? Maar je is ze niet meegenomen aan nemen, hè? Het is niet wegnemen, maar tot mij nemen. Ten huwelijk nemen. Ja? Het huwelijk voltrekken. Ja? Dat is meer dan je handtekening zetten, nee? Je moet er toch geen tekeningetje bij maken. Want dat is ook het beeld in Openbaring, hoofdstuk 21, vers 2. De heilige stad van God, die neerdaalt, gereed als wat? Een bruid die voor haar man versierd is. Ja, dat is die om op het balkon te gaan staan en naar de sterren te kijken. Hé? Mag geen tekeningetje maken, denk ik, wat dat ermee bedoeld wordt. Het is het huwelijk voltrekken. En dat gebeurt nog altijd in het huwelijksbed. Ja, sorry, ik gebruik dat beeld niet. De schrift gebruikt dat beeld om ons te laten zien hoe dat hemel en aarde compleet weer met elkaar zullen verenigd worden. En hier wil ik eindigen. Het werk van de Heer Jezus, lieve mensen, zijn verzoeningswerk, is veel groter dan alleen maar uw zonden. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem wat? alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis door hem, het zij de dingen op aarde, het zij de dingen hemelen. Jezus zal hemel en aarde opnieuw verenigen, verzoenen, herstellen, vernieuwen. Daarom is hij gestorven. Dat is de vreugde die voor hem lag. Het herstel van alle dingen. Ja? Dus wil je alsjeblieft een klein beetje uw horizon verruimen als je dankt op zondagmorgen? En niet enkel denken aan uw zonden? Waarom ik geloof en prijs voor dat gigantische herstelwerk? Ik bedoel dat niet negatief, mensen, begrijp me niet verkeerd. Samengevat, wat is de schepping? Gods creatie is een kosmisch tempelpaleis. En niet verwoesting, maar een allesomvattend herstel is de eindbestemming van Gods goede schepping. Nu als Gods schepping een tempelpaleis is, wat hoort er eigenlijk in een tempel te staan? Een beeld van die God. Ja? Maar in de tempel van God, wat staat er dan? Het zijn veel die zeggen, in de tempel van God staat er geen beeld. Ja en nee. Ja en nee. Denk er maar een keer over na. Dan gaan we de volgende keer over spreken met elkaar. En dat was voor vanavond. Dus begrijpt u dat het een uitdagende visie op de schepping is? Hoe dat ons denkbeeld en onze kijk op de wereld en op dit leven totaal verandert als ons Bijbeltje begint in Genesis 1 in plaats van in Genesis hoofdstuk 3? Dat je jezelf niet langer ziet als een reddeloos verloren zondaar, want God heeft u niet geschapen om een reddeloos verloren zondaar te zijn. He? Heeft u geschapen om wat zijn beelddragers te zijn. Dat is voor volgende week. Dus dat is een gigantisch verschil. Daarom verkondigen wij een scheppingsevangelie dat ons terugvoert naar Gods oorspronkelijke plan met zijn schepping dat hij nooit heeft opgegeven.